De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.
We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door een korte vragenlijst in te vullen op nrc.nl/podcastonderzoek. Dank je wel.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het was het corruptieschandaal van deze eeuw. De affaire Odebrecht. Het Braziliaanse bouwbedrijf betaalde 1 miljard aan steekpenningen. Ze zaten overal en kochten iedereen om. Rechters, parlementariërs en meerdere presidenten. Maar wat heeft dit alles te maken met een ondernemer uit Voorschoten, Henk van Wee.
Henk van Wee woont in Voorschoten. Daar is hij ook geboren. En hij heeft daar de MAVO gedaan in Wassenaar. In de buurt is dat van Voorschoten. Zijn vader woont bij hem om de hoek, ook in Voorschoten. Zijn vader was een accountant bij PwC, de PricewaterhouseCoopers heette dat vroeger. Zijn broer is ook de financiële sector ingegaan. En ook Henk, die rolt in 1994 de financiële wereld in.
Jeroen Wester werkt op de onderzoeksredactie van NRC en maakte dit verhaal samen met Esther Rosenberg.
En we zeiden tegen elkaar wel eens van ja, hè, dit is eigenlijk een soort trustfamilie.
Een trustfamilie.
Omdat zij dus allemaal een beetje in die branche actief zijn, die trustsector. En dat is een bijzondere sector waarbij je probeert om bedrijven en rijke particulieren te helpen met het beheren van hun geld en ook het hun identiteit te verhullen. Waarschijnlijk een kennis van zijn vader, die heeft het trustkantoor Paninvest in 1994 opgericht. En die had met zijn vader zoiets van, kan Henk niet bij dit bedrijf werken? En toen is hij daar aan de slag gegaan. En binnen 7 jaar was hij directeur en mede-eigenaar van dat trustkantoor. Hij stortte zich daar ook volledig op. Hij is niet gehuwd, hij heeft geen kinderen. Hij werd lid van de grootste businessclub in Leiden. Hij werd bestuurder bij een landelijke goede doelen stichting.
En wat gebeurde er toen?
Toen werd hij op 26 februari van dit jaar gearresteerd. Het OM blijkt al een tijd lang onderzoek te doen. De verdenking is deelname aan een criminele organisatie en het faciliteren van corruptie en betaling van steekpenningen op grote schaal. Dit komt wel vaker voor, maar dit ging om een bedrag. De justitie vermoedt dat het om meer dan 100 miljoen euro gaat. Dus meer dan 100 miljoen euro aan geld is er door het Nederlandse financiële stelsel gestroomd. En daar wordt Henk van Wee dus van verdacht dat hij daar dus een belangrijke rol in heeft gespeeld. Hij is verdachte, inmiddels is zijn broer ook verdachte. En dat ging allemaal om Odebrecht geld. Of tenminste, niet allemaal, maar het ging grotendeels om Odebrecht geld. En Odebrecht, ja, bij sommige mensen doet dat een belletje rinkelen. Want Odebrecht, dat is een ongekend financieel schandaal in Zuid-Amerika.
Imagine if the Watergate investigation had led not only to the downfall of President Nixon, but also to allegations against his successor, plus the Speaker of the House, the Leader of the Senate, a third of the Cabinet, and more than 90 members of Congress. That gives you some idea of what's happening in Brazil right now.
Want ik ken de naam, maar wat is dat Odebrecht-schandaal nou precies?
Odebrecht was op dat moment het grootste Zuid-Amerikaanse bouwconcern. Dus ze bouwen dammen, luchthavens, metro's, metrolijnen, bruggen, snelwegen. Echt het grote werk. En om die opdrachten te krijgen, kochten zij politici om. En dus niet de kleinste jongens. Panama, Uruguay, Bolivia, Venezuela, echt noem maar op. Gewoon eigenlijk heel Zuid-Amerika, ook Cuba, Venezuela.
Dit is, lijkt mij, misschien wel het grootste corruptieschandaal van deze eeuw. En daar is dus Henk van Wee uit Voorschoten op een of andere manier bij betrokken.
Ja.
Want hoe is dit schandaal aan het licht gekomen? Hoe zijn we erachter gekomen dat dit speelde?
It all began in the capital city of Brasilia in the most mundane of places. A gas station that had once housed a car wash.
A money laundering operation there that used a car wash as a front.
Lava Jato is one of the largest bribery cases ever investigated, which means car wash in Portuguese.
Het is vernoemd naar de autowasseretten in Brazilië, waar het strafrechtelijk onderzoek is begonnen.
Maar we hebben het nu over een letterlijke wasseretten.
Ja,
een niet witwasseretten, maar een autowasserij.
Precies, precies.
En wat gebeurde daar dan?
Daar stuitte justitie op mensen die waren aan het zeulen met koffers met geld. En toen justitie dat ging volgen, kwamen ze uit bij redelijk hoge bestuurders binnen Brazilië. Ze kwamen het eerst uit bij bestuurders van Petrobras.
Petrobras was Brazil's largest and most important company, responsible for exploiting the country's vast oil reserves.
En Petrobras is het staatsoliebedrijf van Brazilië. En ik weet ook nog wel, dat is al jaren geleden, dat ik op de economieredactie zat. En dat ik dus het Petrobras-schandaal wel eens voorbij zag komen. En het was een ver van je bed show. En dat was dus, ging om allerlei omkoping en corruptie rond dat Petrobras.
En opnieuw stapt een Braziliaanse minister op. Dit keer gaat het om de minister die corruptie moet bestrijden. En juist van hem zijn belastende geluidsopnames uitgelekt rond het corruptieschandaal bij staatsoliebedrijf Petrobras.
Maar dat was een Braziliaanse kwestie.
Dat was een Braziliaanse kwestie. Alleen dat werd steeds groter. En later is dat eigenlijk het Odebrecht-schandaal gaan heten. Want het werd voornamelijk gedaan door Odebrecht.
One of the main examples involves it paying bribes to officials of Brazil's state-run oil company Petrobras.
En Odebrecht bleek de grote speler die nog veel meer omkocht. En dan vooral dus nationale politici in allerlei landen in Zuid-Amerika.
Odebrecht has admitted paying $29 million in bribes over some 15 years in order to secure lucrative state contracts in Peru.
Want dit is het volgen van het geld, dit onderzoek. En dat begint dus bij een wasserette.
Ja.
Leidt naar Petrobras, een oliebedrijf in Brazilië.
Ja.
En dat leidt naar Odebrecht, wat nog veel groter is,
precies,
waar veel meer landen bij betrokken zijn.
Ja.
En wat zijn de gevolgen als dat aan het licht komt?
Uiteindelijk leidt het echt tot een golf van arrestaties door heel Zuid-Amerika heen.
Authorities in Brazil have arrested a former finance minister who is a senior figure in the last two governments.
De vicepresident van Ecuador is veroordeeld tot 6 jaar cel vanwege
corruptie. Een knuffel met haar man en daarna is het voor Fujimori direct door naar de gevangenis.
But Peru's president Pedro Pablo Kuczynski could be about to be removed from office.
Santos has been implicated in the widening corruption scandal.
Bribes paid by a construction company.
Odebrecht.
Een van de bekende zaken is die van dit jaar. Dat is namelijk dat de voormalig president, een voormalig president, want er zijn er 4 van Peru die verdacht zijn, Alan Garcia. Daar kwam het arrestatieteam in maart aanbellen voor arrestatie bij zijn huis. En die heeft zich toen door het hoofd geschoten. Dus ja, Odebrecht zat dus op het hoogste niveau bestuurders om te kopen en vooral politici om te kopen in Latijns-Amerika.
Het is bijna indrukwekkend. Ik bedoel, hoe doen ze dit? Hoe gingen zij te werk?
Ze hadden een aparte afdeling omkoping. Een divisie, een smeergelddivisie had het concern.
Dat was een afdeling?
Dat was een afdeling. Het was een afdeling binnen het bedrijf. Sterker nog, die stond ook nog in het jaarverslag. Alleen het heette Structured Operations. Maar daar viel dus echt alleen maar dit onder. En dat was het structureren van geldstromen over de hele wereld.
Maar ze hebben een smeergeldafdeling. Ik bedoel, het heet anders, maar het is duidelijk dat dit het is. Gaat het dan zo schaamteloos open en bloot?
Nee, ze hadden een heel sophisticated schaduwsysteem ontwikkeld. En dat ging dus buiten het hele bedrijf om. En daar werden dus alle betalingen wel bijgehouden. Want je moet wel 1 miljard aan steekgeldpenningbetalingen bijhouden. En daar kregen dus al die politici, die kregen daar codenamen. Die hadden codenamen. Dus je had Stalin en Robocop of Bambi. En er was ook bijvoorbeeld een politicus. Die had een vriendin die was 40 jaar jonger dan hem. En die noemde ze Viagra.
Nee. Wat is het nou precies dat Odebrecht doet en wil met die smeergelddivisie?
Je zou het eigenlijk zwartwassen kunnen noemen. Of omgekeerd witwassen. Want Je gaat namelijk van de bovenwereld, laat je het geld ondergronds gaan. En normaal gesproken heb je als crimineel bijvoorbeeld, als je met drugshandel geld hebt verdiend, heb je zwart geld en is eigenlijk je probleem dat het wit moet worden, zodat je het in de bovenwereld krijgt. Maar hier moest het geld eerst naar ondergronds gaan om die presidenten of die andere politici en bestuurders om te kopen. En daar hadden zij dus een gigantisch, sophisticated, wereldwijd netwerk voor ontwikkeld, waarbij ze over de hele wereld het geld rondploegden om vanuit de normale boekhouding geld af te buigen naar geheime locaties op belastingparadijzen, belastingeilanden, waar hele potten met geld werden opgebouwd om politici structureel om te kopen. En de truc was, dat deden ze met fictieve opdrachten. En die fictieve opdrachten, en nu wordt het ingewikkelder, maar ik hoop dat je me blijft volgen.
Ik doe mijn best.
Ja, die fictieve opdrachten is dus zo dat je wil dus bijvoorbeeld 2 miljoen krijgen bij die ene president. Dan wordt er bijvoorbeeld een opdracht gegeven van iets meer dan 2 miljoen, zeg 2,5 miljoen, aan een BV in Nederland. Die BV in Nederland, die gaat dat ook weer inkopen. Die geeft een opdracht aan een andere BV op een belastingparadijs. En daar ontstaat dan een pot van een paar miljoen. En daarmee kan dus weer die president worden betaald. En iedereen in die schakel, die heeft dan, hè, als een soort strijkstok, die heeft daar wat procentjes gepakt.
En er zitten dan tegen die tijd zoveel schakels tussen dat het eigenlijk heel moeilijk te traceren is terug naar Odebrecht.
Ja, ja. Terwijl op de achtergrond was Odebrecht de regisseur van deze hele keten. En nou komen we in Nederland. Hè, wat deed dan Henk van B? Nou, die nam dus opdrachten aan. Highly sophisticated opdrachten, kostencalculaties voor een metrolijn in Lima, ik zeg maar wat. En die nam die opdracht aan voor 1,5 miljoen dollar. En die gaf dat weer door aan een opdrachtgever in de Britse Maagdeneilanden. Die hield zelf 4 of 5%. En justitie zegt dus, die heeft de verdenking van dit zijn allemaal fictieve nepopdrachten. Dit was alleen maar onderdeel van een grootschalige steekpenningenaffaire.
Waarom zou hij überhaupt een opdracht krijgen voor een metrolijn in Lima? Is dat zijn expertise? Kan hij dat?
Nou, dat is voor ons natuurlijk ook een raadsel. Maar wat we wel begrijpen is natuurlijk, Henk van Wee is een financiële loodgieter. Dus die heeft een hele infrastructuur liggen hier. Want zijn vak is het voor bedrijven en rijke particulieren optimaliseren van de belastingafdracht. Dat is het jargon, hè? Dat is dus gewoon belastingontwijking. De meest aantrekkelijke structuren ontwerpen, zodat je zo min mogelijk belasting betaalt. Nou, dan gaat het dan altijd via Cyprus, Malta, Hongkong, Britse Maagdeneilanden, noem maar op. En die infrastructuur hebben trustkantoren liggen. En die trusthandel, die is legaal. Hè? Want we hebben het niet over ontduiking, maar ontwijking. Dat is altijd een verschil. Maar het is wel zo dat je met deze structuren heel aantrekkelijk zijn, ook voor dit soort dingen, blijkt wel.
Dus is wat Henk van Wee deed, zijn connectie met dit Odebrecht, eigenlijk een schoolvoorbeeld van die methode die zij gebruiken?
Ja, sterker, voor de Braziliaanse justitie, die heeft op een gegeven moment een document gemaakt. De afdeling, een soort politieke expertafdeling, gespecialiseerde afdeling van de politie van Brazilië. Van hoe werkt dat nou? Hè? Hoe werkt dat via de schakels? En daar zijn dus 2 voorbeelden genoemd, precies van Henk van Wee in Nederland.
Dus die connectie is eigenlijk wel heel direct tussen dit Odebrecht-schandaal en Henk van Wee.
Ja, dat is dus de verdenking dat er veel connecties zijn tussen Odebrecht en al die BV'tjes en stichtingen die hier bestierd werden. Ik heb nog nooit eigenlijk zo lang achter elkaar met mijn neus in de actes van de Kamer van Koophandel gezeten. Want het gaat echt om honderden vennootschappen. Wij, Esther en ik, zijn in die BV's gedoken in Nederland. En er blijken dus op allerlei posities, blijken daar dus mensen te zitten die in het Odebrecht-schandaal verwikkeld zijn.
In de BV's van Henk van Wee?
Ja, in BV's of stichtingen die betrokken zijn bij deze affaire. En wat we onder meer hebben gevonden is dat Marcos Grillo, en dat is dus echt de chef smeergelddivisie van Odebrecht, die mailde rechtstreeks met bedrijven of medewerkers van Henk van Wee. En Marcos Grillo was dus degene die organiseerde dat die voormalige president van Peru ook betaald werd.
De president die zichzelf door het hoofd schoot.
Precies, dat is exact dezelfde. Dus de lijnen zijn heel kort.
Want je beschrijft dat die connecties eigenlijk vrij direct zijn, ja, tussen Van Wee en Odebrecht.
Ja.
En je zegt het gaat hier om gigantische bedragen, 100
ja,
miljoen.
Ja.
Zijn er nergens alarmbellen afgegaan? Is het niemand opgevallen? Die enorme hoeveelheid geld die dan door deze handen gingen.
Ja, precies. En dat is dus onderdeel van eigenlijk een ander strafrechtelijk onderzoek. Dat is namelijk dat OM ABN AMRO verwijt dat zij niet goed genoeg hebben opgelet. Omdat dus een groot deel van deze gelden kennelijk door ABN AMRO zijn gestroomd. Omdat Van Wee bankierde met sommige vennootschappen bij ABN AMRO. En banken moeten, dat is echt een verplichting, die moeten witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. En het is een strafbaar feit voor banken als ze dat onvoldoende doen. En dat is hier aan de hand. Dat is een verdenking van justitie die zegt ABN AMRO heeft niet goed genoeg opgelet. En die had dat kunnen zien. En dan kan je de discussie hebben, hadden ze dat moeten zien?
Want is het feit dat hij dan pas zo laat tegen de lamp loopt bewijs van hoe ingenieus de methode Odebrecht was? Of is dit bewijs dat het toezicht faalt van banken?
Kijk, als leek denk je van ja, hallo, dat zijn toch gewoon allemaal alerts. Daar kan je dus op zoeken. Maar in al die banksystemen is dat veel ingewikkelder. Dus dan krijg je heel sterk de defensieve bankier die zegt ja, maar dat kan niet zomaar. En je kan bijvoorbeeld zeggen bij dat Odebrecht, wij konden dat niet zomaar zien. Want Odebrecht is bijvoorbeeld, bij ons weten, geen klant bij ABN AMRO. Nee, dit ging, hè, er ging geld van Odebrecht Uruguay of Odebrecht Argentinië ging naar een BV in Delft. En die BV in Delft maakte via ABN AMRO weer geld over naar de Britse Maagdeneilanden of naar Antigua of een andere entiteit in het buitenland.
En wat kan dan het gevolg zijn voor ABN AMRO? Dat ze in ieder geval volgens de OM mogelijk niet genoeg hebben opgetreden?
In het verleden is natuurlijk een schokgolf door de sector gegaan. Dat was een jaar geleden. Toen heeft ING een megaschikking getroffen van 775 miljoen euro. Want die hadden dus niet goed genoeg opgelet bij boeven, zeg maar, die witwassen via de bank. Daar is ook veel kritiek op geweest, omdat het OM schikte in plaats van dat ze echt de zaak voor de strafrechter brachten.
Ja, dus er werden geen straffen uitgedeeld, ze konden die in principe afkopen, was de kritiek.
Ja, ja. En je hebt dus in de financiële sector vrezen wel mensen voor de maatschappelijke druk. Dat OM nu veel moeilijker zou kunnen schikken dan dat ze bij ING deden, omdat ze zo'n storm van kritiek hierop hebben gehad. Maar goed, dat is speculatie, dat weet je niet. Justitie moet gewoon zijn eigen afweging maken.
Want zou dit in theorie kunnen betekenen dat we straks bankiers van ABN AMRO met handboeien om zien lopen vanwege deze zaakjes van Henk van Wee?
Nou, in Amerika doen ze dat altijd. Maar wij gebruiken in Nederland minder snel handboeien en camera's.
En als we de handboeien figuurlijk nemen?
Precies. Het is mogelijk natuurlijk dat ook bankiers straks individueel verdacht worden en misschien ook vervolgd worden. Maar dat is dus, ja, dat weten we niet.
En Henk van Wee, hoe verweert hij zich tegen deze aanklachten die hem boven het hoofd hangen?
Henk van Wee en zijn broer willen niet reageren op de kwestie. Dus die hult zich in stilzwijgen.
En is er een kans dat Henk van Wee daadwerkelijk geen idee had waar hij in betrokken was? Dat hij gewoon zijn werk deed als directeur van een trustbeheer en eigenlijk nooit met Odebrecht of omkoping te maken heeft gehad?
Ik vermoed dat dat zijn verdediging zal worden. Dat je kan zeggen van ja, maar ik kreeg gewoon een opdracht en in goed vertrouwen heb ik die opdracht uitbesteed aan een ander consultancybedrijfje op een ander belastingparadijs.
Mm-hmm.
Alleen zijn er natuurlijk wel heel wat aanwijzingen die wij ook hebben gevonden dat er vals spel wordt gespeeld. Hè? Dus dat er bijvoorbeeld over contracten die met het belastingparadijs worden gesloten, dat daar dus weer e-mailcontact is met Odebrecht. En dus de manier waarop Odebrecht mensen in die BV's en stichtingen zitten, dat is ook raar, dat is ook vreemd. Dus journalistiek gezien zijn er genoeg aanwijzingen dat we denken, hier zijn heel wat vragen bij te stellen.
Dankjewel, Jeroen.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.